Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
We bevinden ons in de overgang van 1912 naar 1913. De winter is volop gestart en onze pater Jules de Wolf verblijft nu al iets meer dan een jaar in de kleine missiepost van Tanoor in het noorden van de grote Ortos-provincie. En we kwamen al veel te weten over zijn missiewerk onder de 500 christenen. Ook over de overgang van het eeuwenlange keizerrijk naar een republiek eind 1911, welke toch grotendeels nogal ordelijk verliep zonder rechtstreeks gevaar voor de vreemdelingen en de christenen. Ook omdat de Kuomintang-partij een erkenning verwachtte van de nieuwe republiek door de buitenwereld. Maar we maakten zelfs kennis met de dieren die er vrij rondliepen, zoals zijn paard een trotter, de ezelin en de veulens, en daartussen de kippen, de honden en de varkens. We vernamen hoe het afliep met zijn vijf geraniums, zijn leeuwerikske en de kanarievogel. En vanuit zijn kamer konden we meekijken hoe de boeren volop aan het dorsen waren. Maar ook schrijft hij: hier in onze missiepost bestaat nog geen boerenbond, nog verzekeringen van dit of van dat. En diegenen die geen graan hebben, doordat de oogst overstroomd is, of verdroogd, of verhageld, of vervroren, mogen er dan hier komen halen. En zo ligt hier een brief die onze pater schreef op 27 november 1912 vanuit de grote missiepost van 24 Kingti. Deze ligt een goede 45 kilometer ten noordoosten van Tanoor over de gele stroom. Beste ouders, ik bevind me nu in 24 Kingti en schrijf eventjes op de kamer van een confrater, dus ik zal het moeten op een vluchtje doen. Na wat familienieuws schrijft hij verder: dit jaar is de gele stroom wel 10 dagen vroeger toegevroren dan gewoonte, zodat de brug, en hij bedoelt het ijs, er ligt voor een 4 maanden en we er met paard en kar kunnen oprijden. En de pater schrijft toch nog eens over de politiek in China, die dus een republiek is geworden. Maar het nieuws dat hij schrijft is niet zo denderend. Ik lees: de gazetten van Peking drukken dat de financiën uit de vreemde minder beschikbaar zijn om al zo een spiertje hoop te laten voor de nieuwe Chinese republiek, die het brood nodig heeft om een grote lening te kunnen aangaan. Maar zo zou het land, zoals de pater het omschrijft, een grote ziekte opdoen, waar de vreemde landen er dan kunnen van profiteren om dan haar armen en benen af te zetten. Maar anderzijds, de grote mannen in China zijn altijd gereed om eerst voor hun eigen beurs te zorgen en malkander te beschuldigen van verraad en baatzucht. En zo gaat dat in de wereld. Grote mannen en grote mogendheden hebben altijd vele plannen, maar het hapert altijd ergens. Het is goed dat onze lieve Heer er nog de ogen op heeft en dan soms toch een middel verschaft. En dan noteert pater Jules verder. Ik ben altijd blijde van te vernemen dat gij het allen in Vlaanderen ter best stelt, beter dan de grote Turk met al die Balkaanders op zijn nekken. Even ter info, in oktober 1912 brak inderdaad de Eerste Balkanoorlog uit. Een liga van Servië, Bulgarije, Griekenland en Montenegro tegen het Ottomaanse Rijk, dat snel gevolgd werd door een tweede oorlog in 1913. En de pater vervolgt, er zijn er wel die zeggen dat zonder een algemene oorlog in Europa er geen uitkomst kan zijn. Het is te hopen dat met al hun verbonden om elkaar te helpen vechten, zij toch meer en meer benauwd worden om te beginnen. En zonder die verbonden zouden ze waarschijnlijk rapper begonnen zijn te oorlogen. Maar neem nu dat ze beginnen, hoe lang zouden ze het dan kunnen uithouden? Dat ik het vandaag in die brief daarover heb, is omdat we deze morgen tijdens het ontbijt onder de confraters het daarover hadden. Toch even ter herinnering, 2 jaar later brak Wereldoorlog 1 uit. En ik lees verder. Onze bisschop Monseigneur Bermijn wordt hier verwacht binnen een goede 14 dagen, maar ik keer al terug naar Tanoor overmorgen. Ik heb hier ondertussen ook nieuwe winterbotten gekregen en ik wens u allen van dezelfde, avec lesquels je vous salue. Zo dus nog eens allen van harte gegroet, de zegen alstublieft en een gebed voor uw genegenste Jules de Wolf. En in de marge van de brief bedankt hij zijn zus Marie Goddelieve in het klooster voor de albe en de kelkdoekjes en haar brief. Ik heb het met kerstdag gebruikt in de 3 missen. In een latere brief aan zijn ouders van juni 1913 komen we toch iets meer te weten. Die albe, laat ik willen zeggen, was in papier ingepakt, maar had geschraafd tegen de rand van de kist en de mouwen waren op een 5 plekjes wat doorgesleten aan de voorkant. Nu, het is niet erg, maar ik wil maar zeggen van altijd goed op te passen als je iets inpakt. Nu, je moet dat zeker niet laten weten aan Goddelieve, ze zou onnodig spijt hebben. Een volgende brief is gedateerd op nieuwjaardag 1 januari 1913 vanuit zijn missiedorp van Tanoor. Beste ouders, broers en zusters, nu wil ik toch nieuwjaar niet beginnen zonder u allen mijn hartelijkste groeten aan te bieden. Ieder jaar dat de Heer ons geeft, moeten we gebruiken ter zaligheid. Gods vrede zij met u allen. Ondertussen is onze bisschop Monseigneur Bermijn toegekomen in 24 Khimti over 14 dagen. Maar het zal misschien nog een halve maand aanlopen eer dat ik hem zal kunnen bezoeken, of misschien komt hij naar hier. In een brief die Helene, de vrouw van broer Karel, schreef, vernam ik dat Monseigneur dus bij Hulle in Brugge nog eens is geweest begin oktober. Dat zal op de reuk zijn van dat lekkere, vette kieken in de oven die hem aangetrokken heeft. Dat zal nog niet dikwijls gebeurd zijn dat een bisschop van zo verre uit China kwam om aan een kieken te komen peuzelen. Helene schreef ook dat er afgeroepen is geweest voor brieven en andere zaken over pater Remy van Meirhage. Het stond trouwens ook in de Gazette van Brugge. Wij hier in China moeten ook ophalen wat er te vinden is van onze martelaren. Remy was een allerbeste medebroeder die ik goed heb gekend. Het zou zeker een eer en een blijdschap zijn mocht die zaak rap vooruit gaan. Maar zulke zaken kunnen ook lange tijd aanslepen. Even ter herinnering. Pater Remy van Meirhage vluchtte samen in 1900 met pater Jules en nog 13 medeconfraters uit China tijdens de Boksersrevolutie. Samen met pater Henri Bongaerts werd hij vermoord eind 1901 in de nasleep van de Boksersopstand. In een van de vorige uitzendingen kon u het verslag horen van de klein neef van pater Remy, pater Marcel van Meirhage, overleden in 2019, die 94 jaar na de feiten de kerk bezocht in Xia Inktsee, waar de paters werden vermoord en waar de relieken worden bewaard van beide paters. En pater Marcel schreef toen, ontroerend en niet te beschrijven is voor mij het ogenblik dat ik de twee kleine kistjes met de gebeenten van pater Remy van Meirhage en pater Henri Bongaerts mooi versierd zag staan voor het hoofdaltaar. Er lagen gemaakte bloemen op en de woorden Sanguis Martyrum Semen Christianorum, het bloed van de martelaren, zaad van christenen. En het greep mij geweldig aan en ik knielde voor de kistjes en legde mijn hand op dat van grootoom Remy. En pater Jules noteert verder. Ik heb hier een oude Belgische en Hollandse vlag gevonden, maar helemaal versleten en verschoten. En daarmee heb ik een splinternieuwe vlag gemaakt van de Chinese Republiek met rood, geel, blauw, wit en zwart. Het is de enigste vlag die hier verre in het rond bestaat. Velen weten zelfs niet wat het betekent. En naast deze vlag hangt de vlag van de paus, lijk in het Vaticaan. En dan nog een nieuwe Belgische wimpel van 4 voet lang, die ik eergisteren heb laten maken en hem zelf gaan steken ben boven mijn klokken. Maar je moet wel weten, mijn klok is een gewoon ijzergedoe, lek een wasketel met een houten klepel, en dat hangt aan een dwarsbalk hoog boven het kolenkot. Moest ze naar beneden vallen, het zou geen schade geven. Ik moet jullie nog iets vertellen. Ik heb vandaag, de 1 januari, wel 5 pond Chinese babbelaars, suikersnoep, uitgedeeld aan de schoolkinderen voor nieuwjaar. Het was eigenlijk een beetje met een bijbedoeling. Het is omdat de meesten hier ter plaatse voor nieuwjaar nog altijd rekenen met de oude almanak, met nieuwe en oude maan, en wij ook nog altijd. Maar stilletjes aan zouden ze beter overgaan naar de almanak lijk bij u, en overal met nieuwjaar op 1 januari. Want hunne oude nieuwjaar zit ook vol superstitie en bijgeloof. Trouwens, de Nieuwe Republiek heeft de nieuwe almanak, zoals bij ons, voorgoed ingevoerd, zoals op de post en het tribunaal en andere zaken. En vele Chinezen gebruiken het al, maar onze mensen hier zijn er nog niet zo in thuis. Ze vinden ook geen kop noch staart aan die nieuwe almanak. Ze zei mij wel vandaag een nieuwjaar komen wensen. Ook juist omdat ik die vlag had uitgestoken en omdat het kanon had geschoten en omdat ik babbelaars had uitgedeeld aan de kinderen. Maar bij hun thuis zullen ze toch nog wachten tot de 6 februari als de nieuwe maan eraan komt om dan hun nieuwjaar te vieren volgens de oude almanak. En inderdaad, na de val van de keizerlijke dynastie en de oprichting van de Republiek China werden officiële gebeurtenissen gedateerd als het jaar van de Mingguo, waarbij die periode dus begon op 1 januari 1912. Een nieuwe jaartitel zonder keizer. Het is pas in 1949, na de vestiging van de Communistische Volksrepubliek, dat dit systeem op het vasteland van China weer werd afgeschaft. Maar nieuwjaar op 1 januari werd wel behouden in Taiwan. Nu ik het toch heb over het bijgeloof en de lichtgelovigheid van vele christenen. Ik heb eens in de avondschool daarover bezig geweest. Het is niet voldoende om tegen onze christenen te praten over dat zij God moeten dienen om in de hemel te komen, maar dat we voortdurend ons moeten afhouden van bijgeloof, waar ook de duivel mensen wil bedriegen. Ook van eeuwenoude overleveringen over luchtverschijnselen en zaken van ziekten. En daarom heb ik ook verteld over enige proeven van de natuurkunde, om ze te waarschuwen tegen lichtvaardigheid en bedrog van sommige tovenaars. En gij, beste ouders en familie, kunt daar ook een handje toesteken, om ons en onze parochianen te blijven indachtig zijn in uw gebeden. En dan heeft de pater het nog over een andere verandering ingevoerd door de Republiek, en dat is over de afschaffing van de verplichte haarvlecht, die een symbool was van onderdanigheid tijdens de keizerlijke dynastie. En ik lees verder. Het is hetzelfde met de haarvlecht of staart. Er zijn er nog niet zoveel die het afsnijden, of ze snijden het af, zodat het nog tot aan hun kraag hangt. En zo komt mijn misdienaar nu met zonder staart. Het is te zeggen, de ene keer zonder staart en de andere dag met zijn staart vastgeknoopt aan zijn haar. Maar het is nu eerder omdat ze het zo gewoon zijn en eigenlijk fier zijn met hun staart. Zo zullen velen hem afsnijden, maar bijhouden om in hun doodskist mee te doen. Je ziet dat ik met de republiek meedoe, maar niet omdat het een republiek is, maar omdat er toch geen goede nieuwe keizerrijk kwam. Ons volk moeten waardige mensen worden, maar vooral goede christenen, als het God belieft. Nu, hiermee punctum, punt erachter. Want van alle politieke en dergelijke zaken weten wij niet veel meer dan van uit de gazetten. Of anders, zou het liedje van de laatste verkiezingen in België bij ons ook moeten gezongen worden? Ce n'est pas la peine, non vraiment, de changer de gouvernement. Het is niet de moeite om van regering te veranderen. En nu een kruisje en een vlaggetje. Gebedeken ook voor mij, Jules. In een brief van 21 februari 1913 lezen we over een heugelijk nieuws in het gezin van zijn broer Karel en Helene. Beste ouders, broers en zusters, het is wel laat, maar toch wel gemeend. Proficiat aan de kleine Jozef, aan de ouders en de grootouders en aan allen die zo blij zijn met het eerste kindje van broer Karel en Helene voor zijn komst. Ik wil geen 2 maanden wachten van de Lutte schrijven, al is het hier wel de drukste tijd van het werk en bezigheid. Ik kreeg het nieuws langs broer Jozef op 31 januari. Hij kon het niet vroeger doorsturen, daar hij afwezig was in zijn missiepost van Kangping. En bij zijn brief met het nieuws zat ook een briefje bij van Helene van 17 december, waarin ze schrijft dat alles goed gegaan is. En het was getekend in potlood met 3 handtekens: Karel, Helene en Josefke. Ik zal er wel niet veel meer aan kunnen toevoegen. En al die tantes en oudtantes en grootouders zullen allen al wel hun zeg gezegd hebben over die jongen, zijn deugden en ondeugden. Alleszins, God zegene en beware hem en u allen. Jozef de Wolf was dus het eerste kindje van de 11 van Karel en Helene, geboren op 4 december 1912. Hij werd later priester en overleed in Vilvoorde op 21 april 1970 aan een slepende ziekte. In een latere brief van april, de kleine is dan bijna een 5 maand oud, schrijft onze pater Jules: hoe is het met Josefke? Dat ventje moet nu al een geheel beetje gegroeid zijn en beginnen klappen, al is het nog koeterwals. Helene, je moet hem leren van vliegden blauwvoet stormen op zee. Als hij dat goed kent, zal hij niet leren hakkelen. Maar pas ook op dat hij geen kromme benen krijgt, het ware jammer. En Ziet hij niet scheel? En staan zijn oren niet te veel naar buiten gekeerd? Eergisteren was onze bisschop Monseigneur Bermijn en Siaonor aangekomen. Ik ben hem gaan groeten en vandaag is hij hier komen middageten. Hij is zojuist vertrokken. Het is hij die deze laatste brieven meebracht uit 24 Kingti met het nieuws van de geboorte. En hij zei me dat ik het niet mocht uitstellen van u allen proficiat te wensen. Wel, nu wil ik ook eens togen, aanrukken met iets dat ik heb voor mijn nieuw klein neefke. Hierbij de eerste nieuwe Chinese postzegel van de Republiek. Ik heb die gekregen van broer Jozef. Dat zat bij de brieven. Het is het eerste stuk van de verzameling postzegels van de kleine Jozef. Maar hij mag het ook weggeven aan grotere liefhebbers. En dan volgt, bij het afsluiten van zijn brief, wat we al enkele keren meemaakten. En pater Jules schrijft: waarom schrijft ge me niet hoe het staat met de gezondheid van grootmoeder en van vader en moeder van Kai, de ouders van moederskant? Mensen toch! Moest ik weten dat gijle naar hier zouden komen, ik zou al mijn karren en paarden gespannen hebben om u tegen te gaan. Het zou een echte cortège stoet zijn, en alle vlaggen zouden uitsteken, lek vandaag met nieuwjaar en iedere hoogdag. En vooral zouden de kanons worden afgeschoten.